Zo, goedemorgen. Mieke zei al, maak je borst maar nat. Ik zeg, nou, dat hoeft niet meer hoor. Lekker, zo in het licht. Komt helemaal goed. Hey, goed om met jullie hier te zijn. Vanochtend. Mooi dat jullie zijn helden. Ik zat net het liedje, de helden, er stond ook iets over helden. Nou, jullie zijn ook helden, dat jullie dit getrotseerd hebben. En dat is mooi. Dus goed dat we hier samen zijn. En ik wil met jullie stilstaan vanochtend bij een prachtig tekstgedeelte uit Romeinen 14. En die tekst die stelt ons een vraag. En het antwoord erop zit in Lucas 4. We gaan naar Jezus. Maar de aanleiding voor deze preek is eigenlijk mijn goede vriend Zeger. Hij zit hier meestal wel in de kerk. Hij is meestal de tweede dienst. En we fietsen vaak samen. We hebben het vaak over het leven, over het geloof, over alledaagse dingen. Maar hij zegt, joh, als je nog eens een keer de kans krijgt, dan moet je spreken over Romeinen 14. Dat is zo'n prachtig tekstgedeelte. Er zit voor mij het leven in en mijn geloof. En hij heeft denk ik gelijk. Het is ook een prachtig tekstgedeelte. En hij heeft een goed punt. Er zit heel veel waarde in. En we gaan het met elkaar lezen. En als je een Bijbel hebt, mag je die erbij pakken. En ik heb hem omwille van de tijd, heb ik de tekst wat ingekort. Ik lees hem niet helemaal. En omdat Paulus soms wat ingewikkeld is, heb ik hem deze keer gekozen om hem te lezen uit de Bijbel in gewone taal. Hij staat ook op het scherm, maar ik ga hem aan jullie voorlezen. Romeinen 14. De meesten van jullie geloven dat christenen alles mogen eten. Maar sommigen hebben niet zo'n sterk geloof. Zij geloven dat christenen geen onrein vlees mogen eten. Zorg ervoor dat ook die mensen welkom zijn als jullie bij elkaar komen. Maak geen ruzie over dat soort verschillen. Geloof je dat je alles mag eten? Prima. Maar denk niet dat je beter bent dan iemand die geen vlees eet. Geloof je dat je geen onrein vlees mag eten? Prima. Maar zeg niet dat het verkeerd is als een ander dat wel doet. Want bij God zijn jullie allebei welkom. Nee, verderop. Voor sommigen van jullie zijn bepaalde dagen heilig. Voor anderen zijn alle dagen gelijk. Hou vast aan de overtuiging die je hebt. Wie feest viert op heilige dagen, doet dat om de Heer te eren. En wie alles eet, doet dat ook om de Heer te eren. Want hij dankt God voor zijn eten. Maar ook iemand die geen vlees eet, doet dat om de Heer te eren. Want ook hij dankt God voor zijn eten. Zeg nooit over andere gelovigen, wat zij doen is verkeerd. En denk ook niet dat je beter bent dan andere gelovigen. Want op een dag staan we allemaal voor Gods troon en dan zal God over ons recht spreken. In de heilige boeken zegt God, zo zeker als ik leef, alle mensen zullen voor mij knielen en voor mij eren. God zal ons dus allemaal beoordelen op onze eigen daden. Waar gaat het dan om in Gods nieuwe wereld? Niet om wat je eet of drinkt. Het gaat erom dat we goed zijn voor elkaar, in vrede met elkaar leven. En dat we blij zijn omdat de Heilige Geest in ons is. Als je Christus zo dient, dan doe je wat God wil en dan zal iedereen respect voor je hebben. We moeten in vrede met elkaar leven en elkaar steunen. Daar moeten we ons uiterste best voor doen. Dus hou vast aan je overtuiging. Dat is iets tussen jou en God. En volg je overtuiging op een goede manier. Dan zul je gelukkig zijn. Nou, mooi stuk, denk ik dan. Amen roepen we dan. Helemaal niks mis mee. Maar zo makkelijk komen jullie er niet vanaf. Ik wil vanochtend met jullie de diepte in wat Paulus hier nu eigenlijk zegt. En dit stuk dat gaat in grote mate over die vraag die steeds belangrijker wordt in onze samenleving, maar ook in onze kerk. Hoe ga je om met andersdenkenden en met andere overtuigingen? En die verleiding is dan ook om de teksten te lezen alsof het gaat over iemand die een compleet andere mening heeft of die compleet anders leeft. Maar dat staat er niet. Het gaat over gelovigen, over mozaïekers onderling of over familiegroepen, over familie. En Paulus heeft het dan over overtuigingen die vandaag de dag nog steeds voor discussie zorgen. Over de rustdag, de zondag of de zaterdag. Over vegetariërs en vleeseters. Nou, blijkbaar waren ze daar 2000 jaar geleden ook mee bezig. Nou, tegenwoordig hebben we er allerlei smaakjes bij. Vegan, biologisch. Maar er is blijkbaar niks nieuws onder de zon. Maar Paulus bedoelde natuurlijk ook iets anders. Het probleem zit niet op het bord, maar het gaat erover dat mensen blijkbaar niet met elkaar samen konden leven, elkaar minder goed konden verdragen. En dat is waar dit stuk over Romeinen 14 over gaat. En de reden dat ik dit stuk heb uitgekozen, is toch omdat ik hier een tijdje mee worstel als voorganger van Mozaïek 033. Waarom? Het gaat er goed. zijn toch een kerk gericht op Jezus? Ja, er gebeurt ongelooflijk veel. Er is herstel, genezen mensen, we hebben een bloeiende jongerentak. En verschillende mensen die nemen het woord opwekking al in de mond. En ze hebben denk ik gelijk. Want er is over ongelooflijk veel herstel en herleving te zien, niet alleen in onze kerk, maar ook in alle andere kerken in Nederland. En daar ben ik echt ontroerd over. Ben ik enthousiast over. En tegelijkertijd dus ook mijn zorg. Ik zie ook een andere kant, nu we als kerk steeds groter en groter worden. De druk in de wereld toeneemt. De druk op onze gezinnen, financiën, mobiele telefoon, klimaat, hitte, relatieproblemen. En dat je merkt dat ook die discussies niet alleen in de samenleving, maar ook de kerk binnenkomen. We kunnen in onze kerk, in Mosaïek 033, ook onze eigen overtuigingen hebben. Want als ik alleen al de emancipatie van LHBT noem in de kerk, zijn een aantal mensen gelijk wakker. Oh, wat gaat hij erover zeggen? Klopt toch? Of we schrijven ons uit, want je besteedt te weinig aandacht aan wat voor onderwerp dan ook. En ik merk dat de komst van asielzoekers in deze regio, ook onder christenen, ook onder kerkgangers, leidt tot stevige meningen. Die pijn doen. Ze mogen wel komen, maar niet in mijn dorp. Of in onze kerk, vraag ik me dan gelijk af. En ik zie in onze kerk veel nieuwe mensen, maar eerlijk, voor een groot deel wel blank. Goed opgeleid, eigen huis, auto. Heb je alles wat ik zeg, kan ik nu ook een groen vinkje zetten. Maar de andere kant, er is ook een groep die misschien wel moeite heeft met de stille culturele overtuigingen die wij als kerkgangers uitstralen. En ik kan hem nog dichterbij laten komen als het gaat om standpunten innemen. Je gelovige familielid of vriend waar je misschien wel mot mee hebt. Of je zoon of dochter die jouw manier van geloven niet heeft overgenomen. Komen ze in huwelijksgesprekken vaak tegen de laatste tijd. Dat daar pijn zit. Kinderen die oprecht verlangen hebben om Jezus te willen volgen, maar worstelen met het gevoel dat ouders vooral hun keuzes zien en niet hun hart. En het kan maar zo dat je bij één of meer van deze voorbeelden een klein beetje in elkaar krimpt. Dat het je raakt, dat je er een mening over hebt. Of gewoon omdat je verdriet doet dat jouw kerk of jouw familie blijkbaar toch verdeeld is. Dus hoe bouwen we een gezonde cultuur met als doel Jezus achterna? Hoe leren we nou omgaan met onderlinge verschillen en mag je toch je overtuiging houden? Want Paulus zegt hier niet, je mag geen overtuiging hebben. Sterker nog, hij vindt het juist super positief dat je een overtuiging hebt. Dus hoe doen we dat? Nou, voordat we naar Jezus gaan, eerst nog even iets over de Bijbel, over dit hoofdstuk in Romeinen. Want ik vind het altijd zo mooi om te ontdekken dat al die schrijvers in de Bijbel telkens weer een stukje van het karakter van God oplichten. En de schrijvers in het Oude Testament die doen dat door verhalen te vertellen, door gedichten, door een stukje geschiedenis. En de vier evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, die leggen allemaal weer eigen accenten als ze over Jezus vertellen. Maar elk Bijbelboek heeft zijn eigen manier van vertellen. En Paulus, die ligt hier in Romeinen 14 een stukje op van Gods karakter. Over Gods liefde. Over waarheid. Over ruimte geven aan elkaar. Maar al die Bijbelboeken, die hebben toch uiteindelijk één ding gemeen. Ze wijzen allemaal naar Jezus. Jezus is de belangrijkste richtingaanwijzer van God. Hij laat zien hoe God is, hoe Gods liefde eruit ziet. Hoe waarheid eruit ziet, hoe recht eruit ziet. Dus als we antwoord zoeken op die vraag van Paulus, hoe leer je nou omgaan met verschillen? Hoe hou je nou vast aan je overtuiging zonder die ander kwijt te raken? Dan kijken we naar Jezus. En ik wil je één eigenschap van Jezus laten zien, die volgens mij rechtstreeks antwoord geeft op die vraag uit Romeinen 14. En daarvoor kijken we door de ogen van de evangelist Lucas. Als je niet weet waar je in de Bijbel moet beginnen trouwens, dan zou ik je aanraden om het boek Lucas te lezen. Het leest makkelijk, maar tegelijkertijd er zitten zoveel mooie verborgen schatten in. En soms verstopt Lucas een pareltje in één enkele zin. Zo'n zin waar je eigenlijk tientallen keren overheen leest, maar dan denkt, wacht eens even, wat staat hier eigenlijk? En ik had dat toen ik de verhalen las van Jezus in Capernaum of Cafenum. Jezus is geboren in Bethlehem met kerst, we kennen de verhalen. Hij is opgegroeid in Nazareth. Maar toen hij zijn bediening begon, toen trok hij 3 jaar door Israël heen. En wat me opviel, elke keer keert Jezus terug naar dezelfde plek, Capernaum. En we lezen het in alle evangeliën. In Matthäus staat, hij verliet Nazareth, hij ging in Capernaum wonen. En in Markus staat, toen Jezus enkele dagen later weer in Capernaum kwam. En Johannes, daarna ging hij naar Capernaum. Dus iedereen schrijft erover. Capernaum, dat wordt als het ware de uitvalsbasis van Jezus. En Capernaum bestaat nog steeds. Als je een keertje in Israël op vakantie geweest bent, dan weet je het wel waarschijnlijk. En dan kun je misschien die plek nog wel herinneren. Het ligt aan het meer van Galilea. Het is een prachtige plek. Je kunt er wandelen, je kunt er boottochtjes maken. Er staat de kerk. Overal waar Jezus gelopen heeft, staat de kerk. Maar je kijkt uit over het water en als je er loopt, dan voel je, ja, hier zou Jezus gelopen kunnen hebben. Ik zal je uit de droom helpen. In die tijd van Jezus zag Capernaum er echt heel anders uit. Dat was geen toeristisch vissersdorpje. Het was een drukke grensplaats. Het was een belangrijke handelsroute, de Via Maris. En uit alle hoeken en gaten trokken mensen hierheen. Er waren belastinginners voor de Romeinen. Er was een soldatenkamp. Er waren prostituees, er was gokken. Het leven was volop aanwezig. Corruptie, rijkdom, armoede, religie. Er stond een synagoge, er waren godsdienstleraars. En als je de Bijbel leest, dan zie je dat ook terug in de verhalen van Jezus. Een bezetene die naar Jezus in de synagoge komt. Een Romeinse centurio die bij Jezus komt. Maar Capernaum was een plek waar het schuurt. Een plek vol chaos, een plek vol gebrokenheid. Een plek waar mensen niet zo makkelijk in vakjes pasten. En tegelijkertijd, Capernaum was ook een plek vol met wonderen. Een plek waar mensen Jezus van dichtbij zagen. Waar zieken werden genezen, waar Gods koninkrijk zichtbaar werd. En juist daarom spreekt Jezus later zulke confronterende woorden over dit dorp. Hij zegt, jij Capernaum, denk je soms dat je tot de hemel verheven zult worden? Met andere woorden, jullie hebben zoveel gezien in deze stad, zoveel meegemaakt, zoveel ontvangen, maar zijn jullie ook echt veranderd? Nou, vergelijk Nijkerk eens met Nazareth. Jezus is daar in alle rust opgegroeid, overzichtelijk vertrouwd. Mensen kennen elkaar, net als hier in onze regio. Maar dan Capernaum. Een plek die jij misschien voor jezelf moet invullen. Een plek die schuurt in je gedachten. Een relatie. Een collega waar je mot mee hebt. Familie. Maar Nazareth voelt veilig. En Capernaum schuurt. En misschien is dat precies de reden waarom Jezus hier elke keer weer naartoe teruggaat. En nu komt de zin die me bleef achtervolgen de laatste weken toen ik bezig was met deze tekst. Want waar andere evangelisten vooral beschrijven dat Jezus naar Capernaum toe ging, schrijft Lucas iets anders. Lucas schrijft, Jezus daalde af naar Capernaum. Hij daalde af. En om in Capernaum te komen, dan reis je eigenlijk letterlijk naar beneden. Maar Lucas bedoelt dit niet geografisch. Want waar andere een route beschrijven, beschrijft Lucas hier een houding. En hier zit de boodschap in voor Lucas. En dit vraagt ook iets van ons, van onze houding. En dat klinkt mooi, hè, afdalen. Maar ik vind het in de praktijk super moeilijk en ingewikkeld. Maar afdalen is precies wat Jezus zijn hele leven deed. En Paulus beschrijft dat misschien wel het mooiste in een andere brief, in Filippenzen 2. Hij heeft ongeveer dezelfde woorden als in Romeinen 14, maar ik vind ze nog krachtiger en ik ga een klein stukje met jullie lezen nog. Filippenzen 2, want daar staat, jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander, of opscheppen over jezelf. Nee, jullie moeten bescheiden zijn en een ander belangrijker vinden dan jezelf. Denk niet alleen aan jezelf, maar zorg juist goed voor elkaar. Het is een beetje hetzelfde als wat Romeinen 14 zegt. Bedenk wat Jezus heeft gedaan, daaraan zien jullie hoe jullie met elkaar moeten omgaan. Jezus Christus was aan God gelijk, Maar hij vroeg niet om de hoogste macht en eer voor zichzelf. Hij gaf zijn hemelse positie op. Hij maakte zich zo onbelangrijk als een slaaf. Hij kwam als mens op aarde en toen hij leefde als mens, dacht hij nooit aan zichzelf. Hij was altijd gehoorzaam aan God, zelfs toen hij aan het kruis moest sterven. Hier staat, Jezus deed afstand van zijn positie en hij nam de gestalte aan van een dienaar. In de andere tekst staat er, als mens heeft hij zich vernederd, staat er. Vernederd. Laat dat woord eens even bij je binnenkomen. Jezus had gelijk. Als er iemand was die recht had op zijn positie, dan was het Jezus. Als er ooit iemand was ik weet hoe het zit, dan was het Jezus. Maar Paulus zegt, hij deed afstand van de positie, hij hield niet vast, hij liet los, hij daalde af. En hier wordt het super ongemakkelijk. Want ineens gaat deze preek niet meer over Capernaum of over Romeinen 14 of over LHBT of over asielzoekers. Ineens gaat deze preek over jou en over mij. Want afdalen, het klinkt hartstikke mooi, hè? Totdat jij degene bent die moet afdalen. Totdat jij degene bent die dat appje moet sturen waar je misschien al weken tegenaan hikt. Totdat jij degene bent die ze gelijk even parkeert, gewoon om je relatie te redden. Totdat jij degene bent die aan tafel zit met iemand die je in het verleden diep heeft gekwetst. Misschien voel je nu wel iets heel krachtigs in je buik. Want afdalen kost iets. Het kost heel veel zelfs. Het voelt als verliezen. Het voelt als schaamte, schaamtegevoelens. Je voelt je vernederd. Maar mensen, deze preek is geen zelfhulpcursus voor moziekers vanochtend. Want afdalen, het is echt ingewikkeld. Sterven aan je trots. Sterven aan je behoefte om gelijk te krijgen. Ja, maar toch, dit is de plek waar Jezus ons voorging. Dit is de houding die we mogen leren als we zeggen dat we Jezus echt willen volgen. Voel je hem? Paulus die zegt niet even tussen de regels door tegen doe eens lief. Hij zegt iets radicaals. Laat onder u de gezindheid heersen die Jezus had. Met andere woorden, volg Jezus, ga de weg die hij ging. Maar niet omdat je daarmee Gods liefde moet verdienen. Hè? Maar juist omdat je al geliefd bent. We dalen niet af omdat God ons dan accepteert. We dalen af omdat God al naar ons is afgedaald. Naar onze gebrokenheid, naar onze pijn, naar onze chaos. En dat is zo'n groot verschil. Dat is het evangelie en dat is genade. En misschien voel je die genade nu wel. En tegelijkertijd ook die strijd. Ik voel die tweestrijd. Ik snap wat Paulus bedoelt. Ik snap wat Jezus doet. En verstandelijk kan ik het allemaal lekker volgen. Want afdalen klinkt prachtig. Totdat jij degene bent die gekwetst bent. Totdat jij degene bent die zich niet gezien voelde. Totdat jij degene bent die jarenlang je best deed. Maar toch het gevoel hield dat het nooit goed genoeg was. Misschien zit je hier vanochtend en draag je iets mee van dat oordeel. Van afwijzing, van teleurstelling vanuit de kerk. Vanuit je gezin vroeger of misschien nu wel. Dat je met je meezult. Want afdalen wordt ontzettend moeilijk. Je kunt moeilijk ruimte geven als er nooit ruimte voor jou was. Je kunt moeilijk genade uitdelen als je nooit zelf die genade hebt ervaren. Arendtje mag erbij komen. Als ik naar Jezus kijk, dan valt me nog iets anders op. Mensen die voelen zich vaak veiliger bij Jezus dan mensen die zeker zijn van hun gelijk. Heb je dat ook? Ik voel me veilig bij Jezus. Net als de mensen in Capernaum, net als de tollenaars, net als de Romeinse soldaten, net als de hoeren. Maar ook nu. Mensen die zijn vastgelopen in hun leven en krachtig herstel ervaren. We horen de verhalen. Ze worden niet aangetrokken door Jezus' standpunt. Ze worden aangetrokken door zijn genade. En dat is de scherpte die onder deze hele preek ligt. Heb ik Jezus eigenlijk echt leren kennen? Niet zijn ideeën over hem, maar Jezus zelf. De Jezus die afdaalt. De Jezus die niet oordeelt, maar ruimte maakt. De Jezus die mensen ziet. En dat is precies waarom deze Bijbelteksten vanochtend zo confronterend zijn. Jezus had ook gelijk. En toch daalde hij af. En daarom wil ik nu ook stoppen met praten. Niet omdat ik niks meer te zeggen heb, maar ik geloof dat dit vraagt om een ontmoeting. Arend en ik kwamen een lied tegen dat ons raakte. Omdat het jou en mij een vraag stelt. Wat als mensen jou van alles hebben uitgelegd over geloof, maar Jezus zelf nooit hebben uitgelegd? Wat als je wel regels hebt gehoord, maar weinig genade? Wat als je wel standpunten hebt gehoord, maar weinig van een Jezus die afdaalt? Ik wil je uitnodigen om bij het volgende lied deze vraag te stellen. Je mag blijven zitten hoor, lekker luisteren. Maar waar nodigt Jezus jou uit vanochtend om af te dalen?
If you lived your life quieting, then maybe God made a mistake, but when he made you, you just messed up. If you've been raised on the Bible Belt, born and bred for show and tell, that when you lay down, you're never feeling good enough. I'm so sorry for how it's been. A broken heart, with broken pens, we paint up bright and call it true. I'm sorry no one explains. Pastor who just wanted to be right. And if you really want to pray to him, pretty sure he's not listening, 'cause who could forgive you what you did last night? I'm so sorry for what you heard. We're broken poets with silly words. We paint up bright, we call it true. I'm sorry no one explained Jesus to you. Oh, can you feel him in the room?
Niet gemaakt om onszelf groot te maken, maar om Jezus groot te maken. Om elkaar lief te hebben, om elkaar te dienen. Leonard Cohen, een bekende Canadese singer-songwriter, die schreef ooit: There's a crack in everything, and that's where the light gets in. Er zitten scheurtjes in elk mens, in mij en in jou. Maar misschien zijn het juist die barsten waar God met zijn licht doorheen wil schijnen. Verstop je gebrokenheid niet. We zijn niet perfect, maar God wil jou zo graag leren kennen. Ook als je hem nog niet kent. Ik hoop dat je vanochtend misschien voor de allereerste keer de moed hebt om ja te zeggen tegen Jezus. Als dat zo is, dan staan er straks lieve mensen voor je klaar. Maar heb de moed ook om af te dalen vanochtend.
I'm so sorry for what you've heard. We're broken poets with silly words. We paint our pride and call it true. I'm sorry no one explained Jesus to you. A how sweet the sound that saved a wretch like me. Is it Psalm singing?
Dat je vanochtend één ding hebt ontdekt. Dat een Mozieke met een verlangen om Jezus te volgen is niet iemand zonder overtuiging. Maar iemand die bereid is zijn overtuiging mee te nemen naar de plekken waar het schuurt. Jezus bleef niet op afstand. Hij daalde af naar Capernaum, naar chaos, naar gebrokenheid en mensen zoals jij en ik. En misschien is dit de plek waar je dat het mooiste ziet is aan tafel. Want op de avond dat Jezus werd gekruisigd, toen zat hij ook aan tafel. Met mensen zoals Judas, die hem niet begrepen, die hem verraden. Met Petrus, die hem diezelfde nacht tot 3 keer toe verraden. En toch, hij brak het brood. Hij brak het brood en hij zei tegen al die struikelende, gebroken mensen: ik heb er hevig naar verlangd deze maaltijd met jullie te vieren. Hij trok zich niet terug. Hij liep niet weg. Hij daalde ook in dit moment. Hij daalde weer af. En daarom vieren we vandaag avondmaal. We breken het brood omdat hij zichzelf gaf. En we drinken ook de wijn voor het bloed dat hij voor ons uitstortte. Een herinnering hoe Jezus ons voor wilde gaan. Om ons te laten zien hoeveel God van ons houdt, wat hij ervoor over had. Dat hij niet vasthield aan zijn positie, maar afdaalde tot in de dood. En als jij ernaar verlangt om die Jezus te volgen, als jij ernaar verlangt om hem te gedenken, dan ben je welkom aan zijn tafel. Ook als je jezelf gebroken voelt, ook als je zelf nog vragen hebt, ook als je midden in je eigen Capernaum zit. Want juist daar ontmoet God mensen. En we geloven daarom ook dat kinderen welkom zijn aan zijn tafel. Als ouders dat goed vinden, dan mag je ze daarin begeleiden. Om die reden is ook onze wijn is druivensap. En we gaan zo met elkaar een tijd van aanbidding in. En er zijn verschillende uitgiftepunten voor brood en wijn. Hier aan allebei de voorraam, maar ook achteraan zijn er 2 uitgiftepunten. En het welkomteam die begeleidt ons wel. En die zullen per rij aangeven welke kant je op kunt lopen. Maar neem rustig je tijd. En misschien wil je deze tijd ook gebruiken om stil te worden. Misschien wil je bidden met je gezin of met je vriendengroep waarmee je bent gekomen. En kijk ook even om je heen. Misschien staat er wel iemand alleen. Nodig hem gerust uit om ook samen avondmaal te vieren. En voorin, maar ook achter in de zaal, is ook ons gebedsteam. Is ook ministry aanwezig. En misschien weet jij op dit moment wel waar jouw plek ligt, waar jouw Capernaum ligt. En ik hoop dat je de moed hebt om dat naar het gebedsteam te gaan, om dat uit te spreken. Om samen misschien met hem wel te danken of misschien ook juist ergens voor te bidden, waar je moed voor nodig hebt. Een plek waar God jou uitnodigt om af te dalen. Mensen, maak daar alsjeblieft gebruik van. Maar de ontmoeting met Jezus, zijn tafel en zijn uitnodiging, ze staan open. Zullen we met elkaar gaan staan en het gaan vieren?